avond 25 rond Openbaring. Zoals aangekondigd de vragenavond. En de bedoeling was dat je die van tevoren dan inleverde. Dan krijg ik een beetje gefundeerde vragen, vind ik. Dat klopt, want ik heb hier een heel papier. En daar wordt iets neergezet over de eerste dood, eerste opstanding, tweede dood. En dat heeft mij weer danig geïnspireerd als mensen zo bezig zijn en het op rij gaan zetten. Om daar dan gewoon eens mee bezig te gaan en om te kijken van, is mooi. En om het gewoon eens neer te zetten. Dus de vraag gaat eigenlijk, vraag 1, gaat over de eerste dood, de eerste opstanding. En dan zou ik eigenlijk moeten zeggen, als ik het tenminste in de goede volgorde zet, de tweede opstanding en de tweede dood, voor de scherpe luisteraar. Ik begin met punt A, dat is de eerste dood. Daar kan je een heel onderwerp over houden, maar ik doe het natuurlijk kort. Het is zo dat via Adam is de wet van zonde en dood over de mensheid gaan heersen. Dit is niet een wet van God, voor de duidelijkheid. Dit is de wetmatigheid, laat maar zo zeggen, vanuit het Rijk der Duisternis. Het is ook een feit, mensen komen daar nog steeds onder. Romeinen 3 vers 23, vaak verkeerd geciteerd of uitgelegd, zegt dan ook: alle mensen werden zondaars. Niet alle mensen zijn zondaars, om het onderscheid nog eens aan te geven, maar alle mensen werden zondaars. Dat is dus iets, als je erover nadenkt, dat bij ieder mens nog gebeurt. Hij wordt verleid, net als Adam en Eva, zullen we maar zeggen. Hij zondigt en hij beërft het loon van de zonde. En dat wordt niet uitbetaald in het koninkrijk van God, maar in het rijk der duisternis. Dat loon is de dood. Dan is hij dood, zegt de Bijbel, door zonde en overtredingen. Die mens is dan in de geestelijke wereld nog wel, maar in de situatie van het dodenrijk. We hebben dat leren verstaan als situaties en niet als plaats, dat weet je nog, hè? De wet van zonde en dood heeft de ontwikkeling van Adam, de mens, naar het zoonschap toe geblokkeerd. En deze wet blokkeert ook, als ik het even van die kant uit bekijk, God alles in allen. Want als alles van God gescheiden zou kunnen worden, dan wordt God nooit, kan je uitrekenen, God nooit alles in allen. Zo zijn mensen nog niet vanuit de volkomenheid met elkaar doorgegroeid naar het diepere van het plan van God. Namelijk om met verheerlijkte lichamen samen met hem nieuwe dingen te scheppen en bestaande zaken te onderhouden. Prachtig is dat. Nog niet aan toegekomen. We merken dat ook aan de lijve, want er is nog geen verheerlijkte gemeente. Er zijn nog geen zonen met verheerlijkte lichamen. En de wet van zonde en dood heerst nog steeds in de stof. Dat is heel duidelijk, denk ik. Als de hier onderzuchtende schepping, zoals Paulus zegt, met een rijkhalsend verlangen uitziet naar de zonen Gods, dan houdt dat in, er gaan zonen komen die, let wel wat ik zeg, met verheerlijkte lichamen de ganse schepping gaan herstellen. In Jezus zien we hoe de wetmatigheid, hoe hij die wetmatigheid van de dood voor zijn eigen leven doorbreekt. Hij doet dit met macht en majesteit voor ons allemaal. En op grond van zijn volbracht werk en zijn werk in de Heilige Geest is er weer een ontwikkeling mogelijk naar zoons leven. Weg dus uit die eerste dood, uit de situatie van zonde en dood, uit de situatie van gescheiden zijn van God, weg daaruit. En gelukkig is er dus ook mogelijk, maar dan daarna, na dat zoonsleven, de diepere ontwikkeling van zoonsleven die we bij Jezus als eerste zien. Namelijk mensen met verheerlijkte lichamen. Dan de eerste opstanding. Hangt samen, hè? Die begint dus, als ik me bekeer, tot Jezus. Dan begint die. Het fundament is dat. Als ik belijd dat ik met Jezus Christus gestorven en opgestaan ben. Zoals uitgesproken afgelopen zondag door 12 mensen. Als ik pleit op zijn volbracht werk, dan ontvang ik krachtens het verzoenend werk vergeving. De dood wordt wat dat betreft opgeheven. De Bijbel zegt, je gaat over van de dood in het leven. Dus ik ga geestelijk van de dood over in het leven. Ik kom weg uit die eerste dood en ik sta op. Alleen dat is dus een proces. Ik sta op, ik sta weer open voor God. Dat kan je bij jezelf merken. De mensen zijn bekeerd, ik ben opgestaan en ze staan helemaal niet open voor het evangelie en voor God. Dan denk ik, ja, dan kan je zelf toch merken dat dat niet werkt. Dus doe er dan wat aan, stel dat je dat merkt. Ja? Deze eerste opstanding is een proces. Herstel en ontwikkeling van al het goede in mij, in jou. Dat geremd werd door die wetmatigheid van zonde en dood. Geremd werd door wat ik dan deze claim noem. Of, als je even verder gaat, nog geremd wordt, en soms kom je tegen, door machten der duisternis waarvan je bevrijd mag worden. De eerste opstanding is een proces. En dat proces hebben we gezien, dat wordt voltooid bij de twee getuigen. Ja? Daar vind je de voltooiing van het proces van de eerste opstanding. Zalig zij die deel hebben aan, staat er dan. Dan kunnen we wel zeggen, ja, maar wij ze hebben ons toch bekeerd. Ja, maar dan hebben we het een beetje weer Grieks uitgelegd. Hè? We zijn immers opgestaan. Nee, dat is een proces. En vandaar dat er in dat proces nog veel meer ligt. Dus het wordt voltooid bij de twee getuigen. Daar zien we de eerstelingen van de gemeente de dood ingaan. Voor de duidelijkheid, dit keer niet als Jezus om te sterven voor de zonde van de mensen en vervolgens de mensen aan de dood te onttrekken. Nee, dit keer om de dood op eigen terrein, voor eigen leven, net als Jezus te verslaan. En let wel, het staat niet los van de leiding van Jezus op dat moment, voor de duidelijkheid. Anders denken we dat we hier een eigen club krijgen, bij de twee getuigen. Ze gaan de dood de aanspraken ontzeggen voor het handhaven van de wetmatigheid met betrekking tot de stof waarin je leeft. En er ontstaat een diepere dimensie. Het begint bij de lichaam en denk erom dat dat doorgaat. Als het gaat om maar eens te beginnen bij de aarde. Ja? De dood moet altijd op eigen terrein verslagen worden. Dus als we het hebben over die voltooiing van de eerste opstanding. En dat gebeurt ook bij die twee getuigen weer met macht en majesteit. Met betrekking tot de gemeente is dan, als dat plaats heeft gehad, inderdaad de dood overwonnen. En dat dus door de eerstelingen van de gemeente, niet los van de leiding van Jezus. De dood, en dat hebben we gezien toen, geeft zich dan ook in dit opzicht gewonnen. Hij onderkent, ja, als ik deze niet kan houden, dan staan er nog een. Dan kan ik die ook niet houden. En vandaar dat hij zijn recht laat varen, loslaat, op die groep die daar staat. Nou, groep, heel wat in ieder geval. De dood geeft zich gewonnen, want hij denkt, anders dan komt de rest het dodenrijk binnen. en kan er geen stand houden. Want hij wil zo graag onder zich vasthouden, hij heeft nog iets om vast te houden. Hij heeft nog mensen onder zich. En die wil die bij het einde van die eerste opstanding, bij die voleinding, even die kant van die dood, die wil die onder zich houden, die mensen op aarde en die mensen in de geestelijke wereld, in de hemel, die hij nog onder zich heeft. Let op. De laatste vijand is hier dus nog niet totaal overwonnen, als je gewoon meegaat in het verhaal van Openbaring. De dood heeft op dat moment nog steeds mens onder zich, op de aarde en in de hemel. Wanneer worden die op aarde aan zijn zeggenschap onttrokken? Tijdens het duizendjarig rijk, want dat komt eraan, hè? En die in de hemel worden aan hem onttrokken bij het laatste oordeel. Als de gemeente, even kort gezegd, maar het komt nog wel ter sprake, de dood van zijn plaats zet. Want let goed op, de dood is zo onbewegelijk, die gaat niet uit zichzelf van zijn plaats. Ja? Goed, dan kom ik bij punt C. Nog steeds de eerste vraag. Gewoon even, wie hebben er nou deel aan die eerste opstanding? Gewoon maar even duidelijk. De twee getuigen, de gemeente op aarde en de gemeente in de hemel. Ik heb dat gewoon netjes gevolgd op dit briefje. En wij hebben een briefje gehad en daar stond het netjes op, dus dat ging goed. Kon ik gewoon volgen. Zo ook het volgende. D. Wie hebben er geen deel aan de eerste opstanding? Nou, mensen op aarde die niet tot de gemeente behoren. En nergens weet van hebben bijvoorbeeld. Dat is één. Een groep rechtvaardigen uit het oude verbond die hun hoop niet op Christus gesteld hadden. Ja, dat is niet vervelend. Maar die waren er ook. En onrechtvaardigen uiteraard. En mensen vanuit de antichristelijke gemeente. Als ik het hele rijtje compleet maak. Dat brengt mij bij de tweede opstanding, die beschreven wordt in Openbaring 20. Vers 11. Tot en met 14. Het wordt nog uitgebreid behandeld voor de duidelijkheid, maar ik zet hier alvast heel samenvattend op rij. En dan kijk je maar waar je ermee kan. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtte. En geen plaats werd voor hem gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, dus je ziet dat er enig onderscheid is, groot en klein, staande voor de troon. En er werden boeken geopend, dat zijn levens, hè? En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in hen waren, en de dood en het dodenrijk gaf de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld ieder naar zijn werk. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen, dit is de tweede dood, de poel des vuurs. Nou, dat is even om te weten waar staat het. Ook de tweede opstanding is een proces. En ik dacht vandaag nog, als we het over de eerste opstanding hebben en we hebben het over de tweede, dan zijn dat niet verschillende dingen, maar wel op verschillende tijd of volgorde. Ja? Dat je niet denkt, tweede opstanding is iets heel anders. Want dat is het eigenlijk niet. Voor de tweede keer zijn er dan mensen die het eindpunt van de opstanding bereiken. In verheerlijkte lichamen. Het gaat dan om die mensen die ten tijde van de eerste opstanding nog onder de claim van de dood liggen. Het zij in het duizendjarig rijk, het zij in het dodenrijk. Ja? Zij hebben zich nog niet tot Christus bekeerd. Zij zijn nog niet geestelijk van de dood overgegaan in het leven. Als dan Jezus Christus aan het einde, aan de ultimate dus, met de zijne dodenrijk ingaat, dan is het volledig en definitief. Dan houdt de dood die van zijn plaats wordt gezet en moet vluchten, bij wijze van spreken, niets meer over. En wat gebeurt er dan? Hetzelfde wat eigenlijk al eerder gebeurd is in hemzelf en in wat hij nog bij zich heeft, treedt het proces van vuur in werking. Dat is iets wat ontstaat in hemzelf. Hij heeft nergens meer vat op. We hebben het bij het andere ook gehad. Hij heeft nergens meer vat op. Dus het slaat allemaal terug op zichzelf. En er komt daar een hele nieuwe situatie. Een hele nieuwe werking. Namelijk die van, wordt een beeld gebruikt, vuur. Die van, zelfs ook nog een beeld denk ik, verderf. Hoe dat voelt? Nou, ik zou er maar niet in verdiepen. Ja? Maar niet prettig in ieder geval. Mensen die in het duizendjarig rijk tot het zoonschap zijn geleid, kunnen nu, op dat moment, als Jezus dus het dodenrijk ingaat, en ze worden eruit gehaald, kunnen nu het natuurlijk lichaam afleggen en weer opnemen. Daar hebben die mensen die tot herstel zijn gebracht, zonen zijn geworden in het duizendjarig rijk. Die kunnen dan het natuurlijk lichaam afleggen en weer opnemen. Dus, zonder moeilijke woorden te gebruiken, ze krijgen weer een verheerlijkt, we krijgen ook een verheerlijk lichaam. En de mensen die er geen weet van hadden, de rechtvaardigen, let wel, door de wet, de rechtvaardigen door de wet in het oude verbond, die niet hun hoop op Christus hadden gesteld, hebben deel aan die tweede opstanding en worden gebracht naar de voltooiing van de opstanding. Ja, kan je zeggen voltooiing van de eerste opstanding? Nee, want die is al geweest bij de eerste opstanding. Maar hetzelfde krijg je hier, maar nu voor de tweede keer. Om het goed uit elkaar te houden en makkelijk te houden. Overigens komt dit nog uitgebreid aan de orde in de studies van openbaring, voor de duidelijkheid. Maar ja, ik kan hier geen twee studies vanavond insteken. Dus ik heb dat kort gehouden en ik hoop dat je er wat mee kan al. Dat was punt E, de tweede opstanding. Punt F, de tweede dood. Ook kort. De tweede dood, staat er, is de poel van vuur. Dat is dus een geestelijke situatie die nog moet ontstaan. Het vuur van, we gebruiken maar woorden voor de duidelijkheid. En woorden zijn vrij betrekkelijk. Maar daar moeten we proberen over te dragen daarmee. Het vuur van de onttakeling, ook wel het verderf genoemd. Dat werkt dan alleen nog maar naar hen die hierin meegaan. Op de gemeente heeft het vuur immers geen grip meer. Ter herinnering, bij de eerste bazuin vlogen hagel en vuur om de oren van die eerste zonen. En hagelstenen, zoveel talent zwaar, en zorgde dat ondertussen een stad instortte. Ik denk daarbij aan Babel. Want als je toch in Babel zit, maak je deel uit van die stap. Wat moet je dan in moeilijke toestanden en in moeilijke situaties, waar kan je dan nog heen? Nergens, want je hebt geen uitzicht met de Heer en het evangelie. Maar jij hopelijk wel, ja? Zodat dit jou niet hoeft te treffen, te benauwen. Dus dat vuur, dat heeft geen grip meer op de gemeente. Dus dan slaat het op hen zelf terug. Het gaat hier in werking, ja. En dan ontstaat er iets, en dat heet dan de tweede dood. Dus dat is niet iets van, oh, dan gaan ze met z'n allen de tweede dood in, ze doen de deur open. Dat is weer een situatie die in hen zelf ontstaat. Afschuwelijke situatie. Maar iets daarvan kan je bij wijze van spreken merken al, waar moet ik het nou zoeken, hè? Als iemand enorm gaat zitten mopperen van binnen en murmureren, dat. Tijdelijk maar gelukkig. Dat voelt niet prettig. Nou, dat is nog niks te vergelijken hierbij. Ja? Nou, ik probeer maar even een vergelijking te trekken. Iets daarvan, als je zit te irriteren, weer spannig zit te zijn, iets daarvan merk je dan zelf al. Dan moet je niet zeggen, ja, dat komt door die broeder. Ja? Iets daarvan merk je dan zelf al bij je binnenste. Ik weet waarover ik het heb. Ja? En nee, hé, wacht eens even. Heer, dat wil ik niet. daar wil al vuur jou raken. Maar gelukkig nog niet die situatie van, dat komt pas veel verderop en jij gaat mee in het goede, dus laat het je ook niet beangstigen. God heeft de tweede dood, deze poel van vuur, niet bereid voor de duivel en zijn engelen. Even geen misverstand krijgen. God heeft deze tweede dood, de poel van vuur, niet bereid voor de duivel en zijn engelen. Dat heeft God niet gedaan. Er staat, deze poel van vuur is bereid voor de duivel en zijn engelen. Als we goed lezen. Ja? Want anders zou God, die zou zeggen, oh jongens, dan ga ik maar eens even een poel van vuur bereiden. En dan zullen we ze even in laten branden. Zoals elke oude, veel oude gedachten in theologieën toch minimaal zijn. Ondersteund door de exegese van die tijd, zullen we dan maar zeggen, of van deze tijd. Nee, dat vuur, dat is dus niet bereid door God. Zij doen dat zelf, door hun eigen keuze ontstaat het van hieruit. Het is hun eigen keuze. Jezus werpt mensen niet in een poel van vuur. Jezus werpt machten niet in een poel van vuur. Het is hun eigen keuze, het is datgene wat in hunzelf ontstaat. Dieper en dieper qua verderf. Vuur van binnen naar binnen toe uitslaat en niet meer naar buiten toe. Omdat dat niet meer kan. Het is hun eigen keuze. En die keuze blijkt ook bij mensen op dat moment in die situatie als zij verschijnen. Ik leer dus geen alverzoening voor de duidelijkheid. Deze situatie heeft God dus nooit voor mensen ook bedoeld. Deze situatie gaat ook niet van God uit. Want wat God voor de mensen bedoeld heeft, is wel duidelijk. Eeuwige heerlijkheid en dat voor altijd. En dat uitgedrukt in zoons leven, dat uitgedrukt, dieper uitgedrukt in mensen met een verheerlijk lichaam. Die samen met hem heerschappij delen, samen met hem scheppen, liefhebbend bezig zijn, creëren. Prachtig is dat. Ja, misschien zeg je, hoe stel je dat voor? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Voor de duidelijkheid. Ik dacht, dat kan die ook nog wel even. Nee. Hè? Ik denk dat daar ons voorstellingsvermogen. Het lijkt me heerlijk, maar het voorstellingsvermogen van mij schiet er een beetje bij tekort voor de duidelijkheid. Goed. Ik heb nou eigenlijk de eerste vraag beantwoord.
Over het vuur. Is het vuur altijd negatief?
Ja.
Nu komt heel duidelijk dat het vuur een negatief beeld is.
Ja.
In sommige lieden komt dat voor van het
vuur van de geest. Ja, ja, is prachtig.
Maar,
ja, maar.
Is het misschien dan in die beeldspraak dat we daar los van moeten komen van verkeerde beelden?
Kijk, jij gebruikt nu een term, een beeld, een woord. En als je het hebt over iemand die vurig van geest is, dan zal niemand denken, oh, die heeft last van demonen. Snap je? Dus we gebruiken een beeld. Als we nou omdraaien, we gaan hier, dus met dat vurig van geest gaan we hier die beelden in, dan komen we helemaal in de knoei. En zo komen soms veel mensen, ook in onze kring, in de knoei, doordat ze de beelden, de kust en de keur, zijn ze met beelden bezig. En dat is ook een mooi beeld, en ze klutsen wat door elkaar. Maar het gaat om de werkelijkheid. Het gaat, en dat probeer ik bij dit vuur uit te leggen, wat gebeurt er nou in de geestelijke wereld? En dan is hier het vuur heel duidelijk, is niet echt positief. Want hagel en vuur om je hoofd, ja, een huisje wat ze in brand willen steken, niet echt positief. Leven wat ze, waar ze het vuur aan de schenen leggen, nee, liever niet eigenlijk, als we mochten kiezen. Toch? Denk ik, de verdrukking waar ik het dan over heb. Het vuur der verdrukking. Ja? Maar het poel van vuur is duidelijk iets anders dan het vuur der verdrukking. Ja? Ja? Want bij het poel van vuur heb je dat vuur der verdrukking, dat kan niet meer verdrukken, om nou maar even daarin te blijven. En dat slaat dus op zichzelf terug naar binnen toe. En zo ontstaat er een hele nieuwe situatie. Waar wij gelukkig niet, althans niet van plan zijn in te delen en ook niet in zullen delen. Maar helaas zullen de mensen in meegetrokken zijn. Helaas. Dus laten we die eruit trekken als het kan. Goed. Dat is even een aanleiding van Ruud's vraag over vuur. Ik kom aan de tweede vraag. En de tweede vraag is: waarom moeten de zonen Gods, althans de eerstelingen van hen, de dood nog overwinnen? Ik dacht dat Jezus dat gedaan had. Of heeft Jezus het niet afdoende gedaan? Goed. Ik kan me dat voorstellen, ja. Dat je zo'n vraag hebt. Ik heb geprobeerd om het een klein beetje ook weer op rij te beantwoorden. Jezus heeft de sleutels van dood en dodenrijk. De sleutels. De sleutel tot iets, ja. Dat kan je ook weer op verschillende manieren uitleggen voor de duidelijkheid. Er zijn mensen die zeggen, oh, dus Jezus is de baas over dood en dodenrijk, want hij heeft de sleutels. Maar als jij ergens de sleutel toe heeft, hoef je niet te zeggen dat jij dus de mensen daarin laat. Zeg, nou, ga jij er maar in, kom jij er maar uit. Nee, zo is het niet. Maar je hebt wel de sleutel hoe mensen eruit moeten komen. Voor de duidelijkheid, om het gelijk maar even in te vullen. Dus, Jezus kan mensen loshalen uit de dood. Dankzij zijn volbracht werk. Nou, dat leren we allemaal, geloof ik. Hij heeft ons allemaal, als het goed is, losgehaald uit het dodenrijk. Het gevolg is, wij zijn geen gevangenen meer van de dood. Tenzij je occulte geesten aan je hebt. Want dan voel je die dood weer. Oké, dat is terzijde. Nu even wat wij gaan doen, is het overwinnen over de dood. Ja? Dus wij gaan niet iets loshalen uit de dood, maar wij gaan overwinnen over de dood. Dat is duidelijk wat anders. Wij gaan, ik praat even over die zonen, hè? Dat begrijp je. Opnieuw in handen krijgen wat de mens van oorsprong eigenlijk heeft. Dat wil zeggen, ook volledige macht over je eigen lichaam. Vind je het niet prachtig? He? Macht over je eigen lichaam. Vanuit je positie in de hemel, macht over de stof. Bij Jezus zie je er al dingen van, voordat hij verheerlijkt is zelfs. Maar daarna nog veel meer. Als hij met een verheerlijkt lichaam, moet je die 10 verschijningen maar eens even zien. Dan denk ik, nou goed, hij had gelukkig geen overjaarkaart meer nodig. Ja? Hij was zo hier, zo daar, deur hoeft ook niet open. Hup, daar was hij. Ja? Daar moet je toch iets bij kunnen bedenken in ieder geval, want daar kan ik wel iets bij bedenken. Ik denk, hij heft wetmatigheden dus op. Doordat hij macht heeft over de stof. Opnieuw in handen krijgen wat ons door zonde en dood toch ook nog uit handen is genomen. Namelijk de macht over je hele leven. Want ieder die bekeerd is, die verlost is, die heeft nog niet de macht over zijn hele leven. Lichaam wordt nog afgeroofd. Er gaan nog mensen dood. Heel duidelijk. Ja? Dus dan wil ik toch niet zeggen dat ik daar macht over heb. Of in Jezus naam macht over heb. In dat aspect, in die kern dus niet. Volledige macht dus. Dat te hebben. Over je hele leven. En als je nou naar Jezus kijkt die ons voorgaat, die nodigt ons uit om te overwinnen, zegt hij, zoals hij overwonnen heeft. Hey. En wat was dan de eerste missing link altijd? Heel stuk evangelische wereld ook. Jezus heeft overwonnen, dus wij hoeven niet meer te overwinnen, alleen maar te leven uit zijn overwinning. Ja, maar waar laat je je strijd tegen de machten der duisternis dan? Ja? Dus wij mogen die strijd, in overgave aan de Heer overigens, niet los daarvan, gewoon heerlijk aangaan. Dat is één. Overwinnen dus over de duivel, over demonen. En vervolgens, maar dat begrijp je dan, als je het nu volgt, de Heer ook volgen in zijn overwinning over de dood. En dat is niet een overwinning om mensen los te halen, want dat was heel uniek. Dat is een hele andere overwinning. In zijn naam macht krijgen, ik herhaal het misschien, over ons hele leven. Je kunt het ook nog anders zeggen. De dood is op twee manieren gaan heersen. Even van een andere kant bekeken. Over de innerlijke mens en over al het stoffelijke, om het zo maar te zeggen. Terwijl ik het niet uit elkaar haal hoor, voor de duidelijkheid. God gaf zijn zoon tot redding van de verloren mensheid. Ieder die in hem gelooft, zal in eeuwigheid de dood niet zien. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En de doodsmachten moeten dus wijken. En de mens gaat over van de dood in het leven. En krijgt deel aan het eeuwige leven. Dat was wat we al hadden, weet je wel? Net ook. Maar hiermee is nog niet de vloek over de aardse lichamen verbroken. In die zin heerst de dood nog. Wij hebben gewoon, Paulus zegt het, we hebben een sterfelijk lichaam. Dus dat is nog niet bereikt, maar dat gaat bereikt worden. Want ook zal de Heer door, ook die tekst, hè, onze sterfelijke lichamen onsterfelijk maken. Vergankelijkheid zal onvergankelijkheid aandoen. Ja, schiet me even zo te binnen. Jezus, alleen over Jezus op dit moment heeft de dood geen macht meer. Die is verheerlijk, die zit op de troon. Ja, en wij komen er. Hij heeft de dood op eigen terrein overwonnen. Daarom heeft hij een verheerlijk lichaam. Niet meer onderworpen aan de wetten van de aarde. Vandaar dat hij hem hier ook niet ziet. Op een hele andere manier nu kunnen werken. Prachtig. Daar kan de dood niet meer, never meer aankomen. Nog even voor de duidelijkheid. Wat de twee getuigen dus doen, is niet om de zonde van de wereld weg te dragen. Ja? Daarvoor heeft Christus eens en voor altijd het volmaakte offer gebracht. Wat de twee getuigen doen, is onder leiding eigenlijk van Jezus Christus voor de gemeente de blokkade van de dood slechten. Die blokkeert, wat blokkeert die? Die werking dat het sterfelijke onsterfelijkheid aan kan doen. En ik hoop dat je de plaats ook ziet dat dat pas bereikt kan worden, daar waar die zonen inderdaad openbaar gekomen zijn. En dan gaan ze eerst rond en rond, je kent het verhaal, tot en met 7, bazuin. En dan krijg je het de dood ingaan, het zich laten doden, net als Jezus in feite. Maar niet met diezelfde inhoud, dus niet met het offergedachte erachter, niet zo. Goed. Nou, ik hoop dat ik zo in ieder geval de tweede vraag een klein beetje in zijn kastje heb neergezet, van twee kanten bekeken zelfs. Dan zou je maar de sleutel vasthouden, overwinnen zoals Jezus overwonnen heeft. Een hele hoop omheen gezegd wat er dan gebeurt in de geestelijke wereld. Nou, ik hoop dat je dat ook kan vasthouden, anders dan beluisteren het bandje nog een keer. Ja, soms moet je er wel eens even over nadenken. Dat zijn niet de eenvoudigste dingen. Derde vraag en laatste vraag. De twee getuigen. Waarom twee? Ja, best een goeie. Ja. Nou ja, joh, gewoon omdat twee. Omdat een groep is. Nou, ik heb voor jullie nagekeken. Alle commentatoren, tot en met broeder Van der Brink, zien het getal twee als symbolisch. Zo omschrijven ze het ook. Dus, vertegenwoordigers van een groep. Ja? Zelf heb ik gezegd, ik weet niet of je het nog herinnert, de eerste groep of de eerste golf zonen Gods. Ja, ik heb het toen over die golven gehad. Die komen bij de eerste bazuin openbaar. Ze gaan net als Jezus 3,5 jaar als getuigen rond. En het zijn de grootsten na Jezus. Hoor je, het zijn de grootsten na Jezus. We hebben eerst Jezus en dan komen deze. Ja. Ze brengen mensen tot het volle zoonschap. En dat allemaal, let wel, onder leiding van Jezus. De twee, als je zegt waar verwijst het nou naar? Want waar, die twee komen toch niet uit de lucht vallen, zei dan een ander. Nou, die twee verwijst naar het Oude Testament. Het is een beetje studeren hoor, vanavond. En het verwijst dan naar Zacharia 4. En ook naar Haggai over. Zacharia 4 eerst maar. Daar zijn bijvoorbeeld twee olijfbomen. Ik ga niet Zacharia 4 het hele nachtgezicht verklaren. Dat moet je niet van me vragen nu. Dat is een preek apart. Maar in vers 3 zie je de twee olijfbomen. En dan zie je uiteindelijk, als je meekijkt in vers 14, dan hebben ze gezegd, Heer, wat betekent dat nou allemaal? En dan zegt hij, zij zijn de twee gezalfden die voor de Heer der ganse aarde staan. Ja? En je ziet een verwijzing, of niet? Ja. Het verwijst naar Openbaring 11, vers 4, waar je dezelfde tekst ziet. En daar gaat het over de twee getuigen. Dus als je nou problemen hebt, dan zeg je, hé, die twee, hoe zit dat dan? Dan zeg je, nou, kijk maar. Het scharnier dus, dat is een technisch verhaal misschien, maar het scharniert naar Zacharia 4. En wat zijn dan die twee gezalfden? Wie zijn dat? Dat zijn, één wordt er hier genoemd en de tweede wordt in Haggai genoemd. Ja, het is wel een beetje moeilijk ook. Maar het zijn Jozua en Zerubabel. Waar hadden die gezeten? In Babel. In al dat Babylonische, in al dat verwarrende. Ja, want we zetten het gelijk in deze tijd neer. En daar zijn ze uit weggetrokken en ze zeggen, we gaan weer de tempel bouwen. We willen dat gewoon het goede leven tevoorschijn komt. Helder, duidelijk met de Heer. Ja, ik zet niet het historische plaatje neer, ik zet het gelijk in deze tijd. We willen het zoonschap niet alleen prediken, maar ook, Heer, help dat het gerealiseerd wordt. Dat het beginnende eruit gaat komen. Zo. Snap je het nou? Want dan zie je die twee getuigen rondgaan. En wat willen die? Bouwen aan de tempel. Zonen Gods tevoorschijn halen. En ze gaan rond en ze gaan rond. En ze halen mensen nog een stuk weg, voor zover men nog het Babelse om zich heen had. Ja? Ik denk dat dat dan in die tijd veel sneller zal gaan. Denk ik maar, hè? Stel ik me maar zo voor. Makkelijker dan nu. Ja? Omdat er zoveel meer aan kracht, aan volheid is, als daar mensen als Jezus rondgaan. Dan heb je nou een heerlijke doopdienst. Ik denk, wat moet het toch een heerlijk leven worden als er mensen als Jezus rondgaan. Heer, laat het maar eruit komen hoor. Wat mij betreft. Goed, ik wijd een beetje uit. Ik zat bij die twee. Maar ik hoop dat je, ik wou het een beetje makkelijker maken dan het hier op mijn papiertje staat. Ik hoop dat je een beetje de link legt met die twee. Waar ze nou ineens vandaan komen. Dat je zegt, hé, dat zijn die twee mannen in het Oude Testament. Die zeiden, weg uit Babel en aan de tempel gaan bouwen. Zoonsleven tevoorschijn halen. Gods plan realiseren. Nou, ga ik weer door in deze tijd, hè? Snap je? Goed. Dus het zijn de gezalfden die voor de Heer staan. Ze bouwen een tempel van God. En ze hebben daarbij macht, autoriteit en majesteit. Ze worden ook vergeleken met die twee olijfbomen. En dan zie je hoe ze daar gewoon van hun de kandelaar wordt gevuld. Als je het hele beeld neemt. Van hun gaat olie uit. Prachtig is dat. De werking van Gods geest. Als je dat eens thuis nog eens lekker wil nalezen. Zoals dat hier in dit nachtgezicht. Vreemd woord, hè, nachtgezicht. Van Jesaja beschreven wordt. Ja. Zacharia, sorry. De korte verklaring zegt, gewoon de korte verklaring die iedereen kan lezen, ze deden voortdurend olie in de lamp van de kandelaar vloeien, zodat ze steeds konden branden. Ja? Dus dat er steeds werking, doorwerking is van Gods geest. En als je nog een keer naar vers 14 kijkt, en als je dan kijkt wat er letterlijk staat in het Hebreeuws bij twee gezalfden, dan staat daar de zonen van olie. Ja, en als je dat een beetje over na gaat denken, en je wilt het een beetje gebruikelijk vertalen, dan kan ik me voorstellen, die zegt twee gezalfden. Maar zonen van olie, dat zegt mij nog veel meer. Ja? Een en al werking, bruisen van Gods geest, van goddelijk leven, van macht, van heerlijkheid, van autoriteit. Je kan je er een heel klein beetje iets bij voorstellen, als je denkt aan wat we nu hebben, en dat dat een klein beetje is, en dat dat veel meer gaat worden. En dat gelukkig ook nu, dat kleine beetje, weer een klein beetje zien toenemen, weer een klein beetje toenemen. Ja? Om niet het te overschreven. Hè? Dat we zeggen, oh, we hebben al zoveel. Nee, we hebben een hele hoop. We zijn blij met elkaar. Maar als je het in zijn hele proporties gaat zetten, zeggen we, oh Heer, er mag nog veel meer. Wat dat betreft. En dat gebeurt dus in die eindtijd. Waar die twee olijfbomen, die twee getuigen, die twee zonen van olie, aan de gang zie. Goed, en dan begrijp je dat ze doordrenkt zijn, zoals jij doordrenkt kan worden, steeds meer van Gods geest, van Gods verlangens en zijn gedachten. En dan doe je geen gekke en rare dingen meer. Dat is gewoon niet mogelijk. Hele rare, onverwachte dingen gaat doen. Want dan is alleen Gods geest die je leidt. En dat is niet van vloek, we doen dit en vloek, we doen dat. Dat is heel duidelijk doorgaand met de Heer. In rust en in vrede. Zacharia wilde ik ook nog bijzeggen. Als je Zacharia bekijkt, dan zie je dat tempelbouw en eindstrijd gewoon een heel, ook heel duidelijk daar al in naar voren komen. Er wordt in Zacharia ook gesproken over paarden. Nou, dat moet je gewoon nog maar eens uitbroeden. Het ging mij even om die twee. En om de twee getuigen. Waarom twee? En waar komen die twee vandaan? Centraal in alles. En dat wil ik nog even herhalen. Ten slotte is dat Jezus de uitvoerder is van Gods plan. In alles. Ook te midden van die twee getuigen voor de duidelijkheid. We krijgen geen twee nieuwe stuurmannen. Ze zijn helemaal aan hem onderworpen. Jezus is hier intens bij betrokken. En hij wil nadat hij verschenen is in de zijne, daar werkt Jezus nu naartoe, ook verschijnen met de zijne. Om met de verheerlijkte gemeente toe te komen aan de wederoprichting van alle dingen. Daartoe zal de gemeente op aangeven van de Heer het dodenrijk nog onder zijn voeten krijgen wat dat betreft. En ik denk nou, het kan heel naklinken, sommige dingen die je hoort, maar als je gewoon dat positieve er maar in vasthoudt, die lijn van het leven, van mijn part neem je alleen de lijn van het leven, dat gaat door, dat gaat door. De heerlijkheid van de Heer, die is niet tegen te houden. Die hoef ik niet te derven dus. Ja? Hij heeft mij tot heerlijkheid bestemd. En nog eenmaal zal hij, weet je wel, zegt Jezus, hij heeft mij verheerlijkt en zal me nog eenmaal verheerlijken. Hij heeft het eer, het zoonschap en die zonen met die verheerlijkte lichamen. En dat proces zie je bij die twee getuigen. Bazuin 1, bazuin 7. Ja? Nou ja, ik ben er een beetje in thuis. Althans naar volgens openbaring. Nog niet het meegemaakt hebbend. Ik wil bidden met jullie.